vanavond ook wel lezen uit Johannes 7. Vanaf vers 37 tot het einde. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelken ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, dat betekent nog niet uitgestort, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden: deze is waarlijk de profeet. En anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen: waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens al zo gesproken, gelijk als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie, dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Tot zover. We samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. U hebt beloofd dat waar er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden zult zijn. O Heer, als u die belofte vanavond vervult, en daar pleiten we op, hoe heerlijk zal het dan zijn? Hoe zalig zal het dan zijn als u hier vanavond komt? O dierbare, allerbeminnelijkste Heer Jezus, hoe zalig zal dat zijn als u vanavond de hemelen scheurt en nederkwaamt. Als u vanavond in het gewaad van uw woord zo tussen ons zou wandelen. Als u vanavond door uw Heilige Geest onze ogen zou willen verlichten. En wij u zouden mogen zien door het geloof. O, wat zou dat zalig zijn, Heer, als onze ogen voor het eerst of bij vernieuwing gelovig zouden mogen blikken op uw ogenzegende Heer Jezus Christus. Als we vanavond door het geloof zouden mogen blikken op uw hoofd, door bloed, gekroond met de doornenkroon. Als we vanavond zouden mogen zien door het geloof met uw doorploegde rug. Als we vanavond zouden mogen zien hoe u bent in uw lijden, in uw sterven. Als we vanavond uw stem zouden mogen horen: o kom, Heer Jezus Christus, en toon ons uw gedaante. Dat we het zouden zien en zouden wegzinken. Onze hemelhoge schuld meer dan ooit zouden zien en gevoelen. Want o Heere, in uw wonden, daar worden toch de zonden het diepst gevoeld. Het waren onze zonden die u die wonden aanbrachten. Als wij van uw kinderen mogen zijn. Het waren onze woorden die u bespotten en versmaden. O Heer Jezus, wat heeft u toch bewogen om neder te komen uit die hoge hemel? Wat heeft u toch bewogen om deze aarde te komen en u te laten bespotten en bespuwen? Wat heeft u toch bewogen om u te laten geeselen en te laten kruisigen? O kom, Heer Jezus, toon ons dat. Toon ons dat het liefde is, eeuwige zondaarsliefde. Dat het liefde is tot uw Vader en het recht van uw Vader. Toon het ons, o Heer Jezus, wie u bent in al uw verdraagzaamheid en in al uw langmoedigheid. Toon het ons toch, dat we zouden leven. O Heer, wil dan vanavond alles wegnemen wat hinderen kan, Heer. Geeft u de moeder kracht. Wil onze harten die zo kleven aan het stof vanavond een ogenblikje losmaken en onze harten opheffen tot u, die in de hemel zit. Mogen onze ogen mee opgaan. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Vanavond alleen van u te verwachten, Heer. Wees er toch bij, dan is het genoeg. Wil dan een kool nemen van het altaar om onze onreine lippen aan te roeren. Wil ons gebruiken, Heer, hoewel we niet zijn. Tot zaligheid van zondaar, Heer, wilt u vanavond een ziel redden? Of twee? Of alle zielen die nog ongered zijn? Het is voor u maar een wenkje van uw alvermogen. U weet of we zijn gekomen tot aan de geboorte. Wilt u het schenken? Vanavond de vreugde mag worden geproefd en gesmaakt. Deze en die, al daar geboren. Wij bidden het van u, Heer, help ons. Om Jezus wil. Amen. Vorige keer met elkaar een bezoek gebracht aan de lieflijke bergen. Hè? Het beeld wat Bunyan gebruikt om ons de kerk af te schilderen. De christelijke gemeente. Ik wilde vanavond eigenlijk beginnen met een vraag. Wat zou u nou voor beeld gebruiken als iemand aan u vraagt de kerk? Schilder mij eens af in een beeld wat de kerk is. Bunyan die gebruikt daarvoor lieflijke bergen, we hebben het gezien. Paleis Sierlijkheid, ook een beeld van de christelijke gemeente. Welk beeld zou u nou nemen om de christelijke gemeente, de kerk waar u zondags plaatsneemt, om die af te schilderen? Als er een buurman is of een buurvrouw die zegt, ik zie u elke zondag gaan en zo keurig netjes gekleed. En, wat doen jullie daar? Hoe zou je het afschilderen? En dat is niet zomaar een hele eenvoudige vraag. Ik weet nog goed dat ik een paar maanden geleden eens aan iemand vroeg die kerkelijk meelevend was. En toen zei ik, stel nou voor dat je als je aan zo'n buurman moet vertellen, wat is er nou in die kerk, in die samenkomst, wat gebeurt daar nou? En wat maakt nou dat je daar naartoe gaat? Wat is daar eigenlijk te krijgen? Waarom ga je nou elke keer? Waarom offer je nou je zondagmorgen en je zondagmiddag of avond op en ik zie je door de week zo nog wel eens gaan. En wat vind je daar nou? Hoe gaat dat daar? En wat zou u zeggen? Dat er een categorie mensen is die, misschien vanavond ook wel, die zegt, nou ja, voor mij is het eigenlijk, als ik dat aan zo'n buurman zou moeten uitleggen, is dat eigenlijk een soort, ik ga eigenlijk naar een soort voorstelling. En in die voorstelling, daar hebben allerlei verschillende mensen een rol. Je hebt hoofdrolspelers, dat is voor ons de predikant. Ja, die houdt daar een preek en daar kijk ik met smaak naar, of met minder smaak. En we hebben ambtsdragers, we hebben ook bijrollen, dat zijn de mensen die in de banken zitten. En ja, daar kijk je ook met smaak naar, de een zijn hoed en de ander zijn kleren. En dat is eeuwenlang voor de mensen de kerk geweest. Dus dat is niet zo vreemd dat ik dat zeg. Bij de Rooms-Katholieke Kerk was dat de kerk, was een voorstelling. Mensen in prachtige jurken en hoeden en gouden versiezelen in de kerken. Dat was een voorstelling. En als die priester ging preken, dan stonden ze er helemaal niks van. Dat was Latijn. Geen idee waar het over ging. Geen idee. Dan begon die priester, begonnen Abba en Kadabra. En daar is het uit voortgekomen. Het woord Abba, Kadabra. Volslagen onduidelijk wat er gezegd werd. Maar de vertoning was mooi, dus gingen ze. Voor hoeveel mensen is dat eigenlijk niet de kerk gaan? Die gaan naar de kerk en die zeggen, ja, bij ons is er van alles te zien. En dat blijkt ook wel als ze thuiskomen, want dan gaat het bij de koffie ook precies daarover, heb je het al gezien. Die had dat aan en die had dat aan en de dominee die stotterde er nog en die zei daar iets vreemds. En als er een nieuwe dominee wordt, die uitvoerig besproken en dat is dan de voorstelling. Dat is dan de kerk. En dan kunt u zich wel voorstellen dat die buurman zich afvraagt, is dat dan elke zondag zo vernieuwend dat je weer moet gaan of heb je dat dan wel gezien? Dat is dwaas, is het. Maar dat speelt nog steeds. Als we kijken in Engeland, bijvoorbeeld de Anglicaanse kerk. Heeft u foto's gezien van de begrafenis van de koningin? De Anglicaanse kerk is één groot schilderachtig tafereel met prachtige kledij en prachtige kathedralen. En allerlei figuren spelen daarin hun rol. En mensen kijken. En ze horen een preek en ze snappen er amper wat van, maar dat geeft helemaal niks. Wat is toch mooi? Dat is heel verdrietig als dat de kerk is. En hoeveel gaan op die manier hun leven lang naar de kerk? En hoeveel gaan zo verloren? Ontzettend. Is dat uw kerkgang? Misschien zegt u nee. Nee, voor mij is de kerkgang meer. Het is meer. Ik zou tegen mijn buurman vertellen, je moet eigenlijk zo zien. Het is vergelijkbaar met een docent, een college. Je gaat zitten en die predikant die vertelt wat en dat is heel leerzaam. Ik neem een boekje mee en ik schrijf alles op. En dan kom ik thuis en dan ben ik wijzer geworden. En dan zou je kunnen voorstellen dat zo'n buurman ook vraagt en zegt hij maar, is dat elke week zo vernieuwend dat je dan elke keer moet gaan? Of weet je het op een gegeven moment wel? Ja, eigenlijk hebben we elk jaar weer de catechismus. Dus eigenlijk weet ik het eigenlijk wel. Ik ken hem zelfs uit mijn hoofd. Is dat de kerkgang voor u? Dat wijzer worden meer niet? Hoeveel gaan niet verloren met een hoofd vol kennis? Weet je precies die dominee en die kandidaat en die oefenaar en die, nou ja, allemaal. Die is goed en die is fout. En dat blijkt ook wel als het dan thuisgekomen wordt bij de koffie, dan wordt de voorganger gewogen. En een plaatsje gegeven in het raamwerk van de rechtzinnigheid, links of rechts, tragisch. Voor hoeveel mensen is dat eigenlijk de kerk? En bij die kerkgang hoort ook een royale boekenkast. En dan wordt de preek getoetst aan een oude schrijver of aan een hedendaagse exegeet. En dan wordt er commentaar op gegeven, al dan niet. Maar dat is niet wat Bunyan schrijft. Of zegt u nou, het is maar al genoeg, hoor, je hoeft nog niet wat nieuwe varianten te tekenen. Want voor mij is het wat we hebben gezongen in Psalm 36, vers 2. Moet je nog eens even meekijken. Psalm 36. Wat is de christelijke gemeente? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Wat is de christelijke kerk? Daar zijn de vleugelen van u, met een hoofdletter, de vleugelen van God in Christus uitgebreid. Zoals een hen haar kiekens bijeen vergadert onder haar vleugels. Dat is de kerk. Daar is Christus aanwezig in het gewaad van zijn woord. En elke dienst, dan gaat dat woord open. Is het alsof de armen van Christus opengaan als vleugelen om te nodigen. Gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeen vergaderd. Dat is de bediening van het woord. En onder die vleugelen wordt de rust geschonken. Daar vindt mijn moeder hart, buurman, die benauwd wordt van alle zijden. De krant openslaan, ik lees over Rusland en Oekraïne, over een transgenderwetgeving, over kerkscheuringen, over vrouwen in het ambt, over een afgezette predikant, over incest in gezinnen, over echtscheidingen, over... Buurman, ik weet me geen raad. Maar ik vind daar in de kerk, onder de vleugelen van Christus, vind ik rust. Nou, dan gaan de ogen van buurman twinkelen hoor. Want alle mensen zoeken rust. Toch? Wat denk je hoeveel mensen aan de medicatie zijn voor rust? En hoeveel vakanties en hoeveel oorden er zijn om tot rust te komen. En hoeveel miljoenen keren er filmpjes worden gekeken en geluisterd met meditatieoefeningen. Om tot rust te komen. En de Bijbel zegt, hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Het vette. Volle, het rijke evangelie van de gestorven, de gekruisigde, opgestaande Christus, dat wordt daar gesmaakt. Het is bij ons, buurman, in de kerk als het ware een volle beek van wellust, van heerlijke rijkdom in Christus. En die beek die vloeit als het ware onze gemeente door. En aan de zijkanten van die beek, daar groeit heerlijk fris gras. En prachtige bomen vol van vrucht. En daar zingen we ook van bij ons in de kerk. Psalm 23. Hè? En wij worden daar geleid zo aan de grazige weide van het woord. En we mogen eten van de vruchten van die bomen. En we mogen drinken uit de beek. Hoe heerlijk. Kom ook eens. Het is niet veel te zien. Nee. Eenvoudige kerk, eenvoudige kleding. Geen beelden, geen mooie dingen. Nee. En het is ook echt niet elke zondag geweldig interessant hoor. En echt niet allemaal de meest innovatieve en meest nieuwe inzichten op het gebied van wetenschap. Nee hoor, nee, het is eigenlijk misschien zelfs wel soms saai. Want het is eigenlijk altijd hetzelfde. Christus. Een van de grootste theologen, een van de grootste schrijvers die bij ons in de kerk hoog aanzien geniet. Dat is de apostel Paulus. En weet je wat die man zegt? Ik wens onder uw lieden niets te weten dan Christus. Dus de buurman zegt, gaat bij jullie eigenlijk dan alleen maar over Christus? Ja. Ja. Is dat nooit saai? Nee. Want wat alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En de buurman kijkt naar je gezicht en die zegt, wat dat doet veel met je als je dat zo zegt. Ja, want het is mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000, hij is mijn alles. Jongen. Zou ik eens mee mogen? Jazeker. Ziet u, wat een verschil hè. Wat een verschil hè. En geldt voor je kinderen precies hetzelfde. Als je naar de kerk gaat om dominees te beoordelen of hoeden te kijken, of vult u maar in. Ja, de kinderen zijn dan snel zat. En als je naar de kerk gaat om elke keer nieuwe dingetjes te leren, houdt die dominee nooit vol. Hoe kun je iemand die 80 jaar onder je gehoor zit, al die tijd met nieuwigheden overlaten? Dat gaat niet. Zeker in deze tijd, waarin de oren kittelachtig worden, kittelachtig van gehoorzende mensen, willen steeds met iets nieuws gekieteld worden. Dan hou je niet vol. Hoe kun je als voorganger nou altijd iets nieuws hebben? En altijd weer iets wat weer interessant is. Nee, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar zo rijk. En daarom zegt de schrift, hè, die dienaren die putten oude en nieuwe schatten uit datzelfde woord. En ze proberen die diamant Christus, hè, die van alle zijden te belichten. En ze zeggen, vanavond kijken we eens hier. En dan zeggen we, oh, wat machtig. En de volgende keer kijken we eens aan die kant en dan valt die rode gloed zo op van zijn bloed. En de andere keer die blauwe gloed weer van zijn heiligheid. En dan weer het transparante. Het is alles Christus. En de bediening van het evangelie is niets anders dan hem van alle zijden beschouwen.
En als dat gebeurt, dan zegt de ware christen, na een uur is dan tijd. Ach. En als die naar het begin met een geschiedenis spreken bijvoorbeeld, hè, dan moet hij natuurlijk ook wat geografische gegevens geven. En de geschiedenis van het volk Israël. En, ja, hoe warm dat dan is in die woestijn. Dan vult u maar in al die wetenswaardigheden. En de kerk denkt, kom nou, ga eens even door, want het duurt zo lang. Wanneer verschijnt hij? Mijn liefste, als dit allemaal vreemd is voor u. Als dit niet is wat voor uw kerkgang is. Dan is er een probleem. Echt een probleem. Ik lees van die woorden in de Bijbel. Hè, dan komen die mensen tot de discipelen. En die zeggen dan. Wij wilden Jezus wel zien. Toch. Dat is het. Hè. Is het elke zondag dat je naar de kerk gaat. En dat je op je knieën gaat. En je zegt. Ach heren. Wij wilden de Heer Jezus wel zien. Zo graag. Ken je dat boek van Isaac Ambrosius, Het zien op Jezus? Dat is heel dik, hè? En ik heb wel eens gedacht, zou je er nou zoveel over kunnen zeggen? En ik heb ook ogenblikken, denk ik, ach, je zou er zo'n serie van kunnen schrijven. En dan heb je nog niets van hem gezegd. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is de kerk. Leg het er eens naast. Is dat de gemeente waar u bent? Is dat uw kerkgang? Het vette van uw huis. Psalm 36, het derde vers gaat daarmee door. Hè. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Voor diegenen die hem kennen, is Christus mild en goed. Voor degenen die hem kennen, is hij waar ze op vertrouwen. Ja. Dat is het. Heeft u de Zoon? Heeft u deze Christus? Is hij uw alles? Ik was vanmiddag onderweg. En opeens toen schrok ik ervan. Ik zei, heb ik nou eigenlijk de hele dag nog niet aan u gedacht, Heer Jezus? Ik heb aan heel veel gedacht. Je kan ook met de Bijbel bezig zijn en met theologie bezig zijn en met kerkgeschiedenis bezig zijn. En je kan een lezing voorbereiden, kan allemaal. Maar niet met hem bezig zijn. Erg, hè? Erg, hè? Ik heb eerder gezegd, hè, als je over een paar dagen gaat trouwen, zijn je gedachten toch vol van je man of van je vrouw? En zo moet de kerk toch een bruidskerk zijn die in verwachting is van zijn komst. Toen reek een stukje verder en toen zag ik van die grote stapel wolken. Stel eens voor dat hij nou komt op de wolken van de hemel. En ik denk niet eens aan hem. Ontzettend. Dat is de kerk. We hebben de vorige keer al wat gezien. Hè? Dat Bunyan, dan gaan we met zijn beeld even verder. Bunyan het afschildert als een heuvel of als een berg. We hebben gehoord uit Joël 3 hè, dat die berg is die van zoete wijn druipt en van de melk vliet. We hebben gehoord hoe de vergeving der zonden, de heiligheid van Christus, de volkomen gerechtigheid zo overweldigend van die berg afvloeit. Ik heb toen gezegd dat het een berg is waar vergeving van zonde te krijgen is voor de gehele wereld. En ik weet dat dat voor mensen verwarrend is. Dus ik wil daar eventjes iets over voorlezen. Ter verduidelijking. Als we dat in de dosseleerregels bekijken, kunnen we toetsen of dat waar is. Hè? Of ik zeg dat dan, maar of Bunyan nog niet overdreven heeft. Is dat nou echt zo'n grote, overweldigende ruimte van zalig worden, dat het als het ware in de rivieren die berg afstroomt? Of is het minder ruim? Is het minder overvloedig? Overdrijft Bunyan? Als u meekijkt in de Dordtse leerregels, als u dat fijn vindt, tweede hoofdstuk. Het derde artikel. Dan gaat het over de dood van de Zonen Gods. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Dus nee. Ik heb niet overdreven. Bunyan heeft niet overdreven. Er is een volkomen gerechtigheid. Er is een volkomen ruimte van zalig worden in Christus voor de gehele wereld. Lees u maar even mee in artikel 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die heeft geleden niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geborene Zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Ze zeggen onze Dordtse vaderen, dat bloed is genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En waarom dan? Dan gaan ze dat funderen. En waar funderen ze dat dan in? Wel, omdat het offer van Christus van goddelijke waardij is. De kracht en de waardigheid van het offer zijn van goddelijke waardij. En ik zou een kind kunnen vragen, wat is een van de eigenschappen van God? Dat is dat God oneindig groot is. Dus als het offer van Christus goddelijke kracht heeft, is het een oneindige kracht. Daar is zoveel kracht in het bloed dat al de mensen op aarde zalig kunnen worden door dit bloed. Vanwege de kracht. Tweede, dit offer is niet alleen zo krachtig, maar zeggen onze vaderen, het heeft ook te maken met de waardigheid. Christus is van zo'n oneindige waardigheid en grootte, dat zijn offer ook noodzakelijk van een oneindige waardigheid moet zijn. Dus er is kracht in het bloed om al de zondaren, al de vijanden van God en van Christus met die pijlen van het heilige evangelie te treffen en te vellen op het slagveld van de vrije genade. Daar is kracht genoeg. Er is ook waardigheid genoeg om al de schuld van al de mensen op deze aarde te betalen. Wilt u dat nou vanavond voor eens en voor altijd vasthouden? Want dan hebben we als dienaren, maar dan heeft u ook als christenen een boodschap dus voor alle mensen. En daarom, er zijn mensen die zeggen nee, dat er is alleen een mogelijkheid van zalig worden. Er is alleen bloed van Christus voor de uitverkorenen. Maar dan vraagt die buurman, zou ik ook mee mogen? Ja, kan ik ook zalig worden? Weet ik niet. Maar die man, dat is onvoorstelbaar. Weet jij wel zeker dat jij zalig kan worden? Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat is ontzettend. De Heer heeft bevolen dat dienaren uitgaan. Dan kunt u even meekijken. In de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 2. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
En artikel 3, opdat mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Wat is de zeer blijde boodschap? U kunt zalig worden. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst, dus door de dienst van die predikers, de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Dus daar op die berg is een overvloeiende fontein van water. Daar vliet melk af. Daar vliet wijn af. Alles heen wijzend naar de vergeving der zonde, de gerechtigheid van Christus, de volkomen heiligheid in Christus. En daarvan moet geprofeteerd worden, moet gepredikt worden tot alle mensen die zeer blijde boodschap. En dan artikel 4. Als die boodschap dan uitgaat, die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Zo ziet u, dat evangelie gaat uit in de gehele wereld tot mensen die allemaal onder de toorn van God liggen. En als dat in ongeloof ontvangen wordt, of moet ik eigenlijk zeggen in ongeloof verworpen wordt, blijven die mensen onder de toorn van God. Door eigen schuld. Daarom zal klinken tot degene die zich niet bekeren onder de bediening van het evangelie: gij hebt niet gewild. Niet ik heb niet gewild en daarom bent u niet zalig. Nee, u hebt niet gewild. En daarom bent u niet zalig. Dat is de Bijbelse leer. Dat heeft me al heel veel gekost. En dat zal me nog veel kosten ook. Maar dat is de Bijbelse leer. Voor echt waar. Kijk maar mee in artikel 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geen zins in God, maar in de mens. In de mens. Ontzettend, hè? Dan gaan we even terug naar artikel 4. Want er zijn ook mensen die onder deze bediening van het evangelie zalig worden. Wie zijn dat dan? Lees maar mee, artikel 4. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd. Dus wie het verwerpt, gaat om eigen schuld verloren, mag God de schuld niet geven. Wie hem aanneemt, omhelst enzovoort, wordt verlost van de toorn. Maar, goed luisteren, hier stopt het niet, hè? Dan gaan we terug naar artikel 5. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dus, kijk, daar hebt u het weer, ik moet dat toch herhalen, want anders dat gaat voortdurend anders terugkomen. De reformatorische leer is geen logica. Alle mensen die de Bijbelse leer aan hun verstand willen toetsen, die de Bijbelse leer uiteen willen zetten en ze kloppend wil maken, gaat altijd dwalen. En daarom blijf ik heel eerbiedig, met diep respect voor onze vader, maar nog veel meer respect voor de Bijbel, op afstand staan, en ik stamel louter na wat er staat. Namelijk, dat er een volkomen gerechtigheid in Christus is, wat betreft de kracht en de waardij voor alle mensen. Dat dat een zeer blijde boodschap is, die tot alle mensen moet worden gebracht, waartoe God het evangelie zendt, en wanneer hij het zendt.
dat degenen die dat evangelie verwerpen om eigen schuld verloren gaan. Dat degenen die hem aannemen en omhelzen zalig worden. Maar dat degenen die dat mogen doen door een waar geloof, dat doen door de bijzondere genade van God. Het is niet uit u, het is Gods gave. Het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus wat zien we hier nu? God roept alle mensen op tot bekering en geloof. Is er iemand die dat kan? Nee, niemand. Nou goed, zeggen dan heel veel theologen, dan passen we de boodschap aan. God kan van ons niet vragen wat we niet kunnen. Dus je mag niet alle mensen oproepen om te geloven en zich te bekeren, want dat kunnen ze niet. Nou, dat is een dwaling. Dat is absoluut een dwaling. Aan de andere kant, je hebt ook mensen die zeggen, als je nou zo rein mag nodigen van de Heer, dat doen we graag. Maar dat is niet eerlijk om te zeggen dat ze het niet kunnen. Dan moet je ook zeggen dat ze zelf ergens een vermogen hebben om te geloven. Dat ze zelf ergens armen hebben om deze aangeboden verlossing aan te nemen. Dat ze ergens zelf armen hebben om deze Christus te omhelzen. Dat ze ergens zelf voeten vandaan kunnen halen om tot deze Christus te vluchten. Dat is eerlijk, zeggen ze dan. Dat is ook een dwaling. Dat is ook een dwaling. Ziet u? Het is geen logica. Het is geen wiskunde. God nodigt alle mensen die onder het gehoor van het evangelie komen. Terwijl niemand kan geloven. En wie niet gelooft, gaat op eigen schuld verloren. Nou, dan voel je de weerstand, dan word je al boos. Word je echt boos van. Word je boos van, hè, toch? Nou, dan moeten we de leer maar aanpassen, toch? Nee, dat is Gods woord. En tegelijkertijd, als u mag zeggen, ik heb door een waarachtig geschonken geloof Christus met al zijn weldaden mogen aannemen. Hij is mij geschonken in het dodelijkst tijdsgewricht. Mijn ziel is gered. Mijn tranen zijn gedroogd. Dan zeg ik u vanavond. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Ja, maar ik wilde. Maar het was God die in u werkte bij dat willen en het werken naar zijn welbehagen. Want u was een vijand van God. U wilde nooit zalig worden. Maar God zei, ik wil en zij zullen. Ziet u? Dat is eigenlijk een heerlijke leren. Het is zo'n heerlijke leer, maar waarom die nou zo gehaat wordt, dat begrijp ik soms niet hoor. Begrijp ik niet. Het wordt zo gehaat. Maar ja. Zie je ook in hoofdstuk 2. Kijk maar even mee in hoofdstuk 2. Artikel 6. Dan wordt het nog eens een keertje uitgediept, hè. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn. Daar hebt u het, hè. Dus tot velen komt die roeping van het evangelie. Zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan. Zulks geschiet niet door gebrek. Luistert u goed. Dat geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Bent u nog reformatorisch? Zeg het allemaal, hè. De kinderen naar de basisschool gaan. Onderschrijft u de drie formulieren van enigheid? Ja, dan mogen ze komen. Ik geloof er helemaal geen snars van. U onderschrijft ze helemaal niet. Want dit wekt vijandschap in het hart van de vrome mens. Wat God van ons eist, wat wij niet doen kunnen. Artikel 7. Maar, zovelen als waarachtiglijk geloven. En door de dood van Christus van de zonde en van het verderf verlost en behouden worden. Heerlijke woorden. Die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Hun van eeuwigheid in Christus gegeven. Welke genade hij niemand schuldig is. Dus die wel mag geloven. Door een geschonken geloof. Geniet die weldaad. En dat is toch een diep, diep wezenlijk genieten. Als we met Christus verenigd mogen worden door het geloof. Als we onszelf mogen verliezen. En hem alleen mogen aanhangen en hem alleen mogen volgen. Zalig, en dat wordt genoten niet om uwentwil. Niet omdat de Heer u dat schuldig was. In het geheel niet. Maar alleen een gans vrije weldaad omwille van Christus. Want, artikel 8, dan stop ik hoor. Want dit is geweest de gans vrije raad. Daar hebt u de verkiezing. De genadige wil en het voornemen van God de Vader. Dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou. Tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen. En door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen, krachtiglijk zou verlossen die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, het welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door zijn dood heeft verworven. En hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toegetrouwelijk bewaren en ten laatste, zonder enige vlek en rimpel, heerlijk voor zich stellen. Dus, natuurlijk hebben onze vaderen de verkiezing voorgestaan. De verkiezing is bijbels. Maar de roeping, de nodiging, het bevel van geloof en bekering gaat voorop. U begint niet tegen die heidenen te vertellen dat de Heer een uitverkiezing heeft. U begint de mensen om Christus wil te roepen dat zij zich bekeren moeten. Te nodigen dat zij tot de volle gerechtigheid in Christus moeten komen. Goed luister hoor. U begint ze te bevelen om in Christus te geloven. En alle mensen om u heen die zeggen, je bent een volslagen dwaas. Hoe kun je nou van mensen, ongelovige mensen, vragen dat ze zich bekeren? Dat kunnen ze niet. Nee, dat klopt. Dat ze tot Christus vluchten, dat kunnen ze niet. Klopt. Dat ze in hem geloven, dat kunnen ze niet. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Maar dat is Gods wil. Dat ze toch bevolen worden te doen wat ze niet kunnen. Opdat ze ten eerste niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat is 1. 2. Opdat ze met dat ongeloof en met die onmacht en met die onwil in de schuld terecht zouden komen. En de totale onmogelijkheid van zalig worden zouden doorleven. Dan erachter zouden komen met Augustinus. Dat in dat gitzwarte wolkendek van al dat bevelen van God. Wat u niet kunt. Opeens de lichtstraal doorkomt. Van het onderwijs. Van het heilig evangelie. God geeft wat hij beveelt. Dat is zo heerlijk. Dat is niet heerlijk. Als er tegen u gepreekt wordt, u kunt het toch niet. En als u niet opgeroepen wordt tot bekering en tot geloof, dan komt u er helemaal niet achter dat u het niet kan en niet wil. Dan is het geen heerlijk evangelie dat God wil geven wat hij van u eist. Want hij eist helemaal niks van u. Denkt u. Maar de bediening van het evangelie zet Gods recht en Gods eis pal voor de mens. Dat hij erachter komt dat hij daar nooit aan kan voldoen. En dan de boodschap van het evangelie. God wil u schenken wat u niet hebt. Als u hier vanavond zit en zegt, ik ben beladen met schuld en met zonde. Ik weet me geen raad meer.
Dan zeg ik u vanavond, gelooft in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden.
Wil je nog blijven? En dan hoop ik dat de Geest in uw hart de roep wekt.
Maar dat kan ik niet. O Heer Jezus, kom mijn ongelovigheid te hulp.
Dan hoop ik dat de Heilige Geest in uw hart dat kindervestje doet ontwaken. Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, roep hem dan aan vanavond. Heer, ik heb geen geloof. Ik schenk het u, zo gij het smeekt. Mild, overvloedig. Heer, ik kan niet tot u vluchten. Ik ben dood in zonde en misdaden. Klopt. Maar hij kan en wil en zal in nood bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Hij schenkt wat u niet heeft. Misschien zegt u vanavond wel, het allerergste bij mij is dat ik eigenlijk niet wil. Bid dan, open dan je mond. Eis dan van hem vrijmoedig al wat u ontbreekt en zeg eens, ik heb gelezen in de Bijbel, Heer, dat u het bent die werkt beiden het willen en het werken naar uw welbehagen. U kunt zelfs het willen werken. Ziet u, dus de nodiging, de volle ruimte in Christus is niet Arminiaans of remonstrans. Remonstranten zeggen, als je de mensen oproept tot bekering, dan moet je ook zeggen dat ze het kunnen, anders is het niet eerlijk. Dat is flauw. Als je de mensen oproept om te geloven, dan moeten ze het ook kunnen, anders moet je dat niet doen. Zie je dat heel veel mensen vandaag de dag eigenlijk remonstrant zijn? Want die zeggen, wij nodigen niet, wij bevelen niet, want ze kunnen het niet. Dan ben je net zo'n rationele denker als een remonstrant. Maar de Heilige Schrift zet zaken naast elkaar die ons verstand te boven gaan. Maar ik weet en ik geloof tot het diepst van mijn wezen dat deze leer door God gebruikt wordt om zondaren in de totale onmogelijkheid te brengen. Om in deze weg zondaren tot de uitroep te brengen, wee mij want ik verga. Of anders zeggen, God mag dat van u eisen. Weet u waarom? Omdat u het oorspronkelijk kon in het paradijs. En God doet van zijn eis niets af. In het paradijs kon u in hem geloven, kon u hem liefhebben, kon u heilig voor hem leven. En dan blijft God gewoon van u eisen. Doet hij niks van af. Maar als u daarmee nou eens geweldig in de knoop komt, en daarmee op uw knieën terechtkomt, dan heeft het heilige evangelie toch een ontzaglijk heerlijke boodschap. Want hij zegt, alles wat ik van u eis, heb ik vervuld in mijn zoon. En ik ben bereid om te ruilen. Luther zegt, het is de zalige, heilige ruil. Christus in mijn plaats. En ik in de plaats van Christus. Dan ben ik rechtvaardigheid Gods in hem. Dan ben ik, eerbied gesproken, moet niet verkeerd opvatten, ben ik goddelijk rechtvaardig. Zo rechtvaardig als God is, zo rechtvaardig ben ik in Christus. Zo heilig als God is, zo heilig ben ik in Christus. En dat is die heerlijke boodschap die op die heuvels, op dat gebergte klinkt. Hoort u de oproep? Hoort u de dienaren roepen? O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En denk dan niet dat die dienaar dan dus denkt dat die hoorders dan dus kunnen komen. Natuurlijk niet. Ezechiël moet in dat dal met dorre doosbeenderen preken. Als je aan Ezechiël gevraagd had, denk, kunnen die beenderen gaan leven? Nee. Maar als de Heer aan hem vraagt, gaan ze leven, zegt hij, gij weet het. Want hij weet dat God het wel kan. En dan gaat hij doen wat alle mensen dwaas achten. Dan gaat hij tegen dorre doodsbeenderen preken. En wat gebeurt er? Weet je het? Bewegen. Komen bij elkaar, hè, de botten. Bezem, vlees, huid. Het worden lichamen. De macht van de verkondiging van het evangelie. Maar ze leven niet. Toch? Ziet u, hè? Het evangelie kan heel veel doen. Het kan ontzaglijk veel bij u gaan bewegen. Er kan een orde in uw leven komen. Er kan een aanzien in uw leven komen, alsof er weer een huid over u heen komt. U wordt weer om aan te zien, maar nog altijd dood. En weet je wat hij dan moet gaan doen? De Heilige Geest inroepen. En als die komt, als die zich paart aan dat evangelie, dan komt niet alleen orde, niet alleen pezen, spieren, vlees, huid, lichamen. Maar dan staan ze op. Dan worden ze weer antropos, staand, op God gericht. Dan worden het weer mensen. En weet je wat er staat? Een zeer groot Heer. Ontzaglijke menigte van mensen. Die door de dwaasheid der prediking tot de orde gebracht zijn. En de Heilige Geest zich eraan gepaard heeft en ze gaan leven. En daarom de roeping, de rijkdom, de ruimte in Christus voorstellen is bijbels. Maar ik zeg het natuurlijk ook nog anders. Niet de volkomen rijkdom in Christus voorstellen. De gemeente niet voorstellen dat al de hoorders zalig kunnen worden door het bloed van Christus. Niet alle hoorders nodigen en dringen en dwingen in te komen. Dat is allemaal niet bijbels. Dat is ketters. En dat is levensgevaarlijk. Want dan kom ik even terug hoe ik begon heb. Dan bent u misschien nog een andere categorie. Categorie 4. Die gaat naar de kerk. En weet je wat dat eigenlijk is? Een kansspel. Je gaat naar de kerk. Daar is zaligheid. Maar niemand weet voor wie. En u gaat zitten. En u wacht. U wacht. Als kind, je wacht. Mama, als ik nou bid, hoort de Heer dan? Kind, dat de Heer hoort het wel, maar of hij het verhoort, dat weten we nooit. Dit is geen onzin, hoor. Wat moet ik dan doen, mama? Wachten. 20. Wacht. 30. Wacht. 40. 50. 60. 70. 80. 85? Kom je op bezoek? Hoe is het met u, mevrouw? Ja. Hoe wat gebeurt in de mensenleven? Ja. Is dat niet gebeurd? Nee. Ach toch, mevrouw. Ik wacht heel mijn leven al hoor. Wacht. Erg. Ontzettend. Ontzettend. En weet je wat de Bijbel daarvan zegt? Dat je dan op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Ergens geen acht op slaan, dat betekent dat je het niet weegt naar het gewicht wat het heeft, snap je? Als iets heel belangrijk is en je slaat er geen acht op, dan acht je het minder belangrijk dan het is. Als je het evangelie en de zaligheid niet acht, betekent dat dat je het kleiner acht dan het is. Indringend, hè? Indrukwekkend, hè? De hele Bijbel doorgaat, dan ziet u voortdurend de nodiging, het aandringen, de opwekking. Zoekt, want u kunt vinden. Zoekt, want gij zult vinden. Klopt, want u kunt open doen. Klopt, want u zal open gedaan. Roep hem aan in de dag der benauwdheid, want u kunt zo hard roepen, dan hoort hij het wel. Nee. Maar de Heer zal u eruit helpen. Ziet u, aan het bevel van kloppen verbindt God de belofte van openen. En die belofte is een vrije, soevereine genade. Het openen van God is geen gevolg of resultaat van uw kloppen. Zeggen mensen ook, klop maar heel veel hoor, dan doet de Heer wel open. Nee, dat heeft niets te maken met hoe vaak u of hoe goed u klopt. Het heeft ermee te maken dat de Heer zijn belofte eraan verbonden heeft. Dat als u klopt, dat hij open zal doen. En dan zal hij het u zeggen, ik deed het niet om uwentwil. Niet omdat u klopt hoor. Om mijns grote naamswil, opdat die verheerlijkt zou worden. Nou ja, ik geef graag het allerlaatste woord. Ja, ik hoop dat zijn woord de hele avond was, maar ik geef het allerlaatste woord wat de klanken betreft aan de Heer Jezus zelf. U mag het nog even bijpakken, Johannes 7. Goed luisteren. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ik heb getwijfeld om het hele hoofdstuk te lezen, maar er zijn nogal veel versen, moet u vanavond maar doen. Als je ziet hem. Mag ik het nou even plat zeggen, even emotioneel, hoe onbeschofte Heer Jezus hier wordt behandeld. Dat is echt ontzettend. Hij wordt veracht. Hij wordt versmaad. Hij wordt verdacht gemaakt. Er staat gewoon, vragen ze aan hem, wie bent u van plan om te doden? U hebt de duivel, wie gaat u doden? De vleesgeworden liefde van God. Niets anders gedaan dan goed, hè? En ze kijken hem aan en zeggen, je bent een moordenaar, wanneer doe je het? Is wat, hè? En die mensen vieren allemaal feest en vroom doen en in loofhutjes en lekker eten en lekker drinken enzovoort. En nou, zo ontzettend. En de overpriesters en de schriftgeleerden proberen manieren te vinden om hem te vangen. Anderen willen hem doden. Lees het maar na vanavond, hè? Dus even kort samengevat, hè. Dit is de kerk in Jeruzalem. Volgegeten mensen, hartstikke blij met het feest wat ze hebben. Ondertussen verachten ze, versmaden ze, bespotten ze, willen ze de Heer Jezus vermoorden. En dan, op de laatste dag van het feest, al die ellende ligt achter hem. Op die dag stond Jezus op. Ik heb daar geen woorden voor. Echt. Hij zei, als er nou iemand van jullie, jij die mij wil vermoorden, jij die mij versmaadt, jij die denkt dat ik je wil doodslaan, als er nou iemand van jullie is die dorst heeft, die mag bij mij komen. Ja, dat kan alleen de Heer Jezus doen. Daarom is er hoop. Voor de meest goddeloze en de meest vijandige en de meest verschrikkelijke haters van God en van Christus. Tot de meest vijandige, zegt de Heer Jezus vanavond. Is er iemand achter dat masker van vijandschap en van woede en van haat. Als daar achter iemand zit die eigenlijk dorst heeft, wiens hart eigenlijk schreeuwt naar de waterstromen, gelijk een hert schreeuwt, laat die dan komen tot mij.
hebben nou al een paar soorten hoorders vanavond benoemd. Maar er is maar één Bijbelse hoorder. Weet je wat de Bijbelse hoorder is? Die hoort, als ik lees, de levende stem van God. Als ik hier lees de woorden van Christus, dan hoort u vanavond de levende woorden van Christus. Minder is het niet. Al het andere is beschouwing. Alle andere boeken mag u lezen als beschouwing, maar dit is een levende stem van God. En die levende stem van God zegt vanavond, zo er iemand dorst, vanwege zijn zonde en vanwege zijn schuld, die komen tot mij en die drinken. Dan moet je eens durven zeggen dat hij dat niet meent. Nou goed, ik zou hier heel lang bij willen blijven stilstaan. Lees vanavond maar na. Als je die versen zo verder leest, dan zie je de uitwerking van deze milde woorden. Verwarring, haat. De overpriesters en schriftgeleerden worden nog meer bevestigd in hun overtuiging, deze man moet sterven. Daarom zeg ik het u vanavond, als ik deze woorden van Christus vertolk, weet ik één ding zeker. Verwarring, haat, afschuw, moordlust. Dat zal mijn deel zijn. Sowieso. Zoals de meester, zo ook de knecht. Maar weet u wat er dan staat? En daar eindigen we dan mee. Dat is ontzettend. Vers 53. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Wie dorst heeft komen tot mij, daar staat hij. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Onder die vleugelen wordt de rust geschonken, wordt de rust aangeboden. Onder die vleugelen wordt het vette van zijn huis gesmaakt. Onder die vleugelen ontspringt die volle beek van wellust die elk in liefde dronken maakt. Daar staat hij op het feest. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Is dat vanavond? Is het dat vanavond? Heb je het gehoord hoor? Nou, ieder gaat op zijn manier naar huis. De een gaat dan vertellen, ik heb dat gezien, het was rustig. De volgende zegt, ik heb dat gehoord, was leerzaam. Misschien zegt er vanavond iemand, ik heb niks gezien. Ik heb ook eigenlijk niks gehoord, maar ik heb de stem van Christus gehoord die tot mijn dorstige ziel heeft gesproken. Dat ik mag komen. Met mijn van dorst versmachtende ziel. En ik kan niet komen, maar ik roep. Kom in ongelovigheid toch te hulp. Misschien gaan er vanavond weg die zeggen, ach. Iegelijk ging heen naar zijn huis. Als een eend die uit het water komt, een beetje schudt, veren droog en door. Maar één ding weet ik, dat zeg ik niet dreigend. Dat zeg ik uit liefde. Deze vriendelijke stem van vanavond, die opeens midden op het feest het woord neemt en zo lieflijk nodigt, deze stem zal dan straks tot u zeggen, gij hebt niet gewild. En ik weet zeker, je zult de stem van vanavond herkennen. De stem van de goede herder. Die dan ogen zal hebben als vlammen vuurs. Gij hebt niet gewild. Waarom toch? Om dan bij de rijke man in de hel te zijn. En vanuit de hel te moeten zien. Zalig lot van degene die mochten komen. Mag ik er eentje noemen tot slot? Weet je wie er kwam? Weet je wie er dronk? Dat is die vrouw, hè? Hoeveel mannen had ze gehad? 5? Die hoer. Die overdag naar de waterput moest. Zo'n verschrikkelijk mens was. Het uitgespuwd uit de samenleving. Te slecht voor de heiden, hè? die zul je dan zien. Huppelend van zielenvreugd. Want de Heer Jezus had gezegd, als je drinkt van het water des levens van mij, zul je tot in de eeuwigheid niet meer dorst. En dat is waar gebleken. En weet je wat ze toen deed? Toen werd dat in haar ook een fontein. Wat deed die fontein? Ze ging snel naar de stad. En ze allemaal vertellen. Dus ik heb een man ontmoet, die heeft mij verteld wat ik gedaan heb. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, dan stop ik hoor. Want dat is op zich weer een geschiedenis op zich. Maar dan staan daar de discipelen en de Heer Jezus. En komen over de velden. Komen honderden. Duizenden mensen. En wie het mooie is. Die mensen waren gewend om zich in het wit te kleden. En dan steekt de zaligmaker zijn dierbare arm uit en wijst en zegt tegen de discipelen, kijk eens. De velden zijn wit op de oogst. Daar komen ze. Daar komen ze. Als vrucht van die ene hoer die een slokje van levende water mag nemen, komt daar ontzaglijke hoeveelheid mensen aan in het wit gekleed over die kale, nog kale velden. En de Heer Jezus zegt, kijk eens, wit om te oogsten. Vrienden, discipelen, werk genoeg hoor. Daar komen ze. Tot goddelijk licht geleid. Moeten die mensen ons volgen? Die heidenen? Laten we eindigen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, Heere? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Dank u wel. Dat u er was. Dank u wel dat uw woord er was. Dank u wel dat onze lippen niet dicht gingen. Dank u wel dat uiteindelijk uw stem mocht klinken. Die vriendelijke stem. Tot vijanden. Dank u wel, Heere, dat we mochten horen dat de velden wit zijn om te oogsten. O Heere. Bekeer, wat nog onbekeerd is. U weet dat er zijn die niet weten voorwaarts nog achterwaarts te gaan. U weet dat er zijn gebogen onder de schuld, vrezend onder de toorn van u. U weet dat er zijn wie er hart uitgaat tot u, naar de levende God, maar geen benen hebben om te gaan, geen armen hebben om te omhelzen, niets kunnen. En dan vanavond, o Heer, dan wordt die tere ziel zo ruw aangeraakt met dat bevel. O Heer, wat kan zo'n ziel het dan uitschreeuwen? Maar ik kan het toch niet? Wil dan vanavond toch dat dierbare evangelie indruppelen, Heer, dat u geven wil wat wij niet kunnen. Dat u geven wil wat wij niet hebben. Ja, dat u alles geven wilt, ja zelfs uw enige geboren, enige liefde zoon. Wilt dan vanavond nog oplossen, Heere. Wilt dan vanavond zielen redden. Wat zouden mogen horen? Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. O Heere, bewaar ons voor al die akelige vormen van kerkgang. Doe ons toch leren wat het is om u te ontmoeten in het gewaad van uw woord. Wilt u ons veilig thuisbrengen? Dank voor wat u gaf. Ootmoedig dank, Heer. Mogen we elkaar maandag, als u het geeft, weer ontmoeten. Maar u wil geschieden. Zoals in de hemel, ook op de aarde. Amen. Zullen we tot slot nog een versje zingen? U weet het al, hè? Van 25 vers 6. Wie heeft lust om deze Heere te vrezen? Het Allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Wie